Vanmiddag sluiten we de serie over Jona af, door met elkaar ons te verdiepen in het vierde en laatste hoofdstuk van zijn profetie. Daarom lezen we dat hoofdstuk ook, Jona 4. En aansluitend lezen we ook uit het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 6, Lucas 6, vers 27 tot en met 36. Eerst dus Jona 4 en vervolgens Lucas 6, vers 27 tot en met 36. We beginnen bij Jona 4. Dit was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Namelijk dat God Nineveh niet omkeerde. Dat was volstrekt kwalijk in de ogen van Jona en hij ontstak in woede. Hij bad tot de Heere en zei, ach Heere, waren dit mijn woorden niet toen ik nog in mijn eigen land was? Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, die berouw heeft over het kwaad. Nu dan, heren, neem toch mijn leven van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Maar de Heere zei, bent u terecht in woede ontstoken? Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak, een hutje, en ging daaronder in de schaduw zitten tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. En de Heere God beschikte een wonderboom en liet hem boven Jona opschieten, zodat er schaduw zou zijn boven zijn hoofd om hem te bevrijden van zijn kwelling. Jona was erg blij met de wonderboom. De volgende dag beschikte God bij het aanbreken van de dageraad een worm, je zou bijna lezen een wonderworm, die de wonderboom stak, zodat hij verdorde. En het gebeurde toen de zon opging dat God een verzengende oostenwind beschikte. De zon stak op het hoofd van Jona, zodat hij geheel uitgeput raakte. Hij verlangde ernaar te sterven en zei toen, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Maar God zei tegen Jona, bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? Hij zei, terecht ben ik in woede ontstoken tot de dood toe. Daarop zei de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien, die in één nacht ontstond en in één nacht verging. Zou ik dan die grote stad Nineveh niet ontzien, niet sparen, waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten, en daarbij veel vee? En dan heb je de neiging, hè, gemeente, om toch even om te kijken. Nog een vijfde hoofdstuk? Nee. Wel een stukje witte bladzij. En toch bladeren we door naar dit open einde, door tot in het Nieuwe Testament, waar meer dan Jona aan het woord is, in Lucas 6, vers 27 tot en met 36. Woorden waarin wel degelijk blijkt dat Jezus de inzettingen en de woorden en het karakter van zijn vader niet heeft afgeschaft of anders gemaakt, maar zelfs vervuld en aangescherpt. Lucas 6 vanaf vers 27. Nadat de zaligsprekingen zijn uitgesproken. Maar ik zeg u die dit hoort. Ik zeg tegen u die dit hoort zelfs. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem niet die het bovenkleed van u pakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan een ieder die iets van u vraagt en eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen. Maar, heb uw vijanden lief en doe goed. En leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn. En zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goedertieren over de ondankbare en slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Tot zover de lezing van het woord van God. Vanmiddag staan we stil bij Jona 4. En het thema van de preek is leren omgaan met Gods geduld. Ik had daarvoor ook kunnen kiezen door gebruik te maken van woorden als Gods genade, Gods goedheid, Gods trouw. En ik hoop dat gaandeweg de preek wel duidelijk wordt waarom ik toch gekozen heb voor die eigenschap van God, zijn geduld. Jona 4 lezen is een les leren in hoe om te gaan met Gods geduld. En we letten op drie dingen. Allereerst op teleurstelling. De reactie van Jona. De allereerste reactie van Jona. Als hij ziet dat God de stad niet omkeert. Een reactie van teleurstelling. En daarop weer de reactie van God. Ten tweede, terechtwijzing. En tenslotte. Derde punt. Tenslotte. Waarom eindigt het zo? En wat leren wij hier dan van? We maken even een pas op de plaats aan het einde van de preek. Denk er na over hoe wij Jona moeten lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Zodat we dat open einde van dit boek ook laten wegen. En zelf een antwoord geven op die vraag die God stelt. Of het terecht is dat wij soms net als Jona boos kunnen zijn omdat God geduldig is. Leren omgaan met Gods geduld. Teleurstelling, terechtwijzing. Ten slotte. Jongens en meisjes, als ik zeg de gelijkenis van de verloren zoon, dan weten de meeste kinderen in de kerk wel dat Jezus die heeft verteld en hoe die gelijkenis gaat, toch? Of niet? En ik hoop dat er dan ook kinderen in de kerk zijn die zeggen, dominee, dat zegt u verkeerd, dat is niet de gelijkenis van de verloren zoon, want u heeft wel eens eerder over die gelijkenis gepreekt. En toen zei u, het gaat in die gelijkenis om iets anders. Namelijk om de verkwistende vader. Dat vinden de mensen van Jezus. Die gaat bij zondige mensen aan tafel zitten. En als hij ze niet opzoekt, weten zij hem wel te vinden. En hij zegt niet, ga eens weg. Wat denk je wel dat je bij mij aankomt, zondaar? Je mag pas bij me komen als... Dat verwachten de farizeeën en de schriftgeleerden. Maar Jezus zegt, ik ben als een vader die iets doet waarvan mensen zeggen, dat doe je toch niet? Dat is je goedheid over de balk gooien, dat is verkwisten. Wie besteedt er nou liefde? Wie wordt er nou vrolijk van een zoon die thuiskomt, die je eerst zo op je hart heeft getrapt, die je gewoon heeft afgedankt? En zei, pa, ik kan niet wachten tot je dood bent, hier geef me dat wat ik in de erfenis zou krijgen en ik ga. En dan zegt Jezus, ik stel me dat zo voor, hè. Die oudste jongen is, die goede jongen, hè, die thuis bleef. Die altijd bij zijn vader was en zijn vader bij hem. Die komt ook naar huis vanaf de akker en hij denkt, wat is dit? Er is feest thuis. Ze zijn me daar toch een partij vrolijk aan het zijn. En dan staat er in Lucas 15. Hij werd boos. En hij wilde niet naar binnen gaan. En dan komt zijn vader naar buiten. En die vader zegt tegen hem, terwijl hij hem aanspoort. Kom toch binnen. Want deze jouw broer en mijn zoon was dood. Maar is levend geworden. Hij was verloren, maar is gevonden. En dan zegt die oudste broer. Deze zoon van u, hij zegt niet mijn broer. Deze zoon van u is gekomen, die u bezit met horen opgemaakt heeft. En u hebt voor hem het gemeste kalf geslacht. En de vader zegt, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hoe komt het toch? Dat als er iets ontzagwekkends mooi gebeurt. Dat God doet wat hij zegt te zijn. Vol van genade. En dat er mensen zijn die niet meedoen in de feestvreugde. Dat is dus niet alleen maar een vraag van Jona. Dat speelt ook in de tijd dat Jezus op aarde was. We zien dat gebeuren bij Jona. God keert de stad niet om. En Jona, die God door en door kent, gebruikt prachtige woorden om God te beschrijven. Als je vers 1 zou overslaan en alleen vers 2b meteen zou plakken aan hoofdstuk 3. Hè? God deed het niet. De stad krijgt uitstel. Als ze zich bekeren, dan blijkt dat God met ontferming over ze bewogen is en terugkomt om op wat hij heeft gezegd. En je leest eraan dat Jona zegt, ik wist dat u genadig en barmhartig bent, geduldig en rijk aan goede tierenheid, u die berouw hebt over het kwaad. Dat zou je verwachten. Ik herken u, ik wist het, Heere. Maar het staat in een hele andere context. Vers 1 geeft een kijkje in het hart van Jona. En hij komt in opstand. Hij is er niet mee eens. 120.000 mensen komen met de schrik vrij. Worden niet levend begraven. En Jona wordt boos. Er wordt een woord gebruikt. In de HSV is dat een voetnoot geworden. Vind ik eigenlijk een beetje jammer. Er wordt een woord gebruikt dat Jona kwaad dacht. Dat er een groot kwaad in hem ontbrandt. Daarom ontsteekt hij in woede. Je zou kunnen zeggen boosheid in de meest overtreffende trap. Er breekt iets in hem. En het komt eruit ook. Durft u zo te bidden? Hebt u zo wel eens gebeden? Soms, hè, als je niks meer van God begrijpt. Je voelt alleen maar boosheid. Omdat het zo onrechtvaardig lijkt te zijn wat er gebeurt. Toch? Nog even voor degenen die misschien aanhaken en de vorige preken niet hebben gehoord. Het volk dat Nineveh behuist, de inwoners van die stad, dat waren de aartsvijanden van Israël en ze speelden geen stratego. Dat ging over lijken. Bloeddorstige aard. Vergiftigde cultuur. Mensen die genoten van geweld. En God vergeeft. Als ze in berouw zich bekeren. Soortgelijke situaties kunnen in ons leven ook heel dichtbij komen, toch? Dat je het niet begrijpt waarom sommige mensen blijven leven. Die anderen het grootste onrecht hebben aangedaan. En dat je zelfs als er berouw wordt getoond er zo moeite mee kunt hebben om dat te geloven. En soms ook niet onterecht. En dan hoor je mensen in de kerk zingen van vrede en van liefde en van genade. Maar in je hart brandt een vuur. Dan gebeurt het nog wel eens, hè, dat mensen uiteindelijk denken, laat ik dan maar niet gaan bidden. Want bidden, dat moet je netjes doen. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. Wij worden opgeroepen om eerbied te hebben voor God. Maar weet u wat ook een vorm van eerbied hebben voor God is? Dat je je niet schijnheilig gedraagt. Maar gewoon zegt hoe je je voelt. Nee, dit voorbeeld van Jona staat niet tot een voorbeeld van, nou laten we eens lekker boos gaan bidden, met eerbied gesproken. Maar als het er is, God antwoordt dit gebed wel, hè? Het is de vraag of het het antwoord is geweest wat Jona heeft gehoopt. Och heren, waren dit niet mijn woorden toen ik nog in mijn eigen land was? We kijken even hem in zijn hart, hè? In de eerste preek heb ik daar aandacht voor gevraagd. Wat is nou de reden waarom Jona vluchtte? Omdat hij bang was voor Nineveh? Nee, omdat hij bang was voor de goedheid van God. Daarom ben ik het voor geweest. Dit wilde ik niet met eigen ogen zien en meemaken. Daarom ben ik naar Tarsis gevlucht. Want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goede tierenheid die berouw heeft over het kwaad. Jona gebruikt hier een definitie van God die God bekend in de oren klinkt. Ik zei het al in het gebed, want zo had God zich aan Mozes bekend gemaakt. Na de zonde met het gouden kalf, hè, waar de eerste twee stenen tafelen aan diggelen gingen. En waarvan God uiteindelijk van dat volk moest zeggen, ik kap ermee, ik stop ermee, ik schrap ze uit mijn boek, Mozes. Met alles wat ik voor ze heb gedaan. Ik heb ze bevrijd van de tirannie. Het enige wat ze kunnen opbrengen is een beetje kalverliefde. En maken ze feest bij een dood ding. En als Mozes dan in de bres gesprongen is, zegt delg eerder mij uit uw boek, heren. Dan uw volk, denk aan uw verbond. Dan keert God zich om. En dan komen de twee nieuwe tafelen van de wet. En als Mozes daar bij God is, ja, dan dan roept God zijn eigen naam uit en dan klinken diezelfde woorden. Toen de Heere bij Mozes voorbij kwam, riep de Heere: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. En dan komt er iets achteraan in Exodus 34, wat Jona vergeten is, wat Jona hier niet noemt. Namelijk dat God ook gezegd heeft, die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en die de ongerechtigheid aan de vaders vergeldt, van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Jona maakt een karikatuur van God. Zijn boosheid is dat hij niet het hele gezicht, het hele plaatje ziet. Hij kan niet begrijpen waarom God zijn goedheid en zijn genade inzet om 120.000 mensen te redden. Alsof die mensen niet tot bekering waren gekomen. Alsof die mensen geen berouw hadden getoond. Alsof het helemaal nergens over is gegaan. Alsof zijn prediking niet echt is geweest. Van Nineveh is niets meer over. De tweede en derde generatie van de mensen die toen leefden, toen Jona profeteerde, is weer teruggevallen in een cyclus van geweld en onrecht en goddeloosheid. Je kunt dat lezen in Nahum en Zefanja. Die hebben daarvan geprofiteerd. God doet wel degelijk recht. God straft wel degelijk. Maar voor wie zich bekeert en zich aan hem toevertrouwt, hoeveel zonde je ook hebt gedaan, God is genadig. En dat vraagt, geliefde gemeente, bij mij en bij u ook een blik naar binnen. Dat kun je soms herkennen in Jona. En zo weinig in Jezus. Nee, het gaat er niet om dat u maar om de liefde vrede wil en alsof er niks gebeurd is, de zonde moet goed praten en dat een echte christen een lievertje is dat gewoon maar vergeeft, want we hebben zo'n barmhartige lieve Heer in de hemel. Dat is een karikatuur. Zo niet. Dat is vloeken in de kerk. Maar dat er op het minst het gebed is, ook voor degene die ons haten. Ook voor degene die ons pijn doen. Om een ommekeer. Om berouw. Dat het goed komt tussen God en hen. En hopelijk een beetje goed komt tussen God en ons. Jona, hij spreekt prachtige woorden over het karakter van God, maar hij trekt het in zo'n onbalans dat hij het niet meer ziet zitten. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij weg. Hij is godsdienstig genoeg. En dan bedoel ik godsdienstig in de goede zin van het woord. Hij is orthodox. Hij weet, ik kan niet de hand aan mijn eigen leven slaan. Dat moet God dan maar doen. Neem mijn leven toch van mij weg. Het is immers voor mij beter te sterven dan te leven. Hij sterft liever dan dat hij moet leven met de gedachte dat God 120.000 Ninevieten laat leven. Het overkomt de beste gemeente. En ik ga niet alleen maar op Jona zitten inhakken. Want wie ben ik? De heilige verontwaardiging die er op de dag van vandaag bij de Joden is over al het onrecht wat hen is aangedaan. En tegelijkertijd de vele voorbeelden, ook van Joden, die de kracht van vergeving hebben leren kennen. En die weten, God komt recht doen. Auschwitz gaat niet uit de boeken bij God. Dat staat genoteerd. En dat wordt tot in detail ook rechtgezet in de laatste oordeelsdag. Maar het overkomt de beste. Op een iets andere manier dan toch kende ook die grote Elia. Momenten waarop je denkt, Heere, neem mij maar weg. Jona ziet het niet langer zitten. Elia zag het niet langer zitten. En zoals Elia te horen kreeg, wat doe je hier, Elia? Krijgt Jona de vraag van God, bent u terecht in woede ontstoken? Tweede punt van de preek. Hoe teleurgesteld Jona ook is, Gods reactie is er allereerst een van terechtwijzing. Eén vraag. Bent u terecht in woede ontstoken? Sommigen vertalen zelfs, is het nuttig voor je dat je boos bent? Woede kan voor een korte tijd opluchten. En ik zei het al, een eerlijk gebed wat je uitstort voor God. Wat geen schoonheidsprijs verdient, maar wat wel lucht geeft omdat de ellende in je hart eruit moet. Dat kan voor korte termijn opluchten. Maar het heeft nog nooit iemand opgebouwd. Het breekt alleen maar af. De vraag stellen is een beantwoorde gemeente. Dit is een retorische vraag. God legt de vinger op de zere plek. Jona, ik wijs je terecht. Ben je terecht in woede ontstoken? Nee, gemeente. Dat is niet terecht. En het lijkt alsof Jona dan stilvalt. Maar dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Ik heb daar best een poosje op zitten zwoegen. Ik denk, hoe moeten we dit nu lezen? Misschien had u het tijdens het lezen al, of nu gaandeweg de preek, dat u denkt, ja, ik loop ergens op klem, want dan komt ineens in vers 5 het woordje toen. Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Is dat nu zijn reactie? Op de vraag van God, bent u terecht in woede ontstoken? Nee. Ik voel me het meest vertrouwd met de verkladers, het meest gemakkelijk bij de verkladers, die zeggen, we hebben vanaf vers 5 te maken met een flashback. Eigenlijk is vers 5 het eerste wat beschreven wordt na hoofdstuk 3. God deed het niet. Aan het einde van hoofdstuk 3 hebben we dus dag 40 bereikt. En hoe is dat gegaan? Nou, nadat Jona gepredikt had, één dag, is hij naar buiten gegaan, buiten de stad, is hij gaan zitten. En de reden waarom Jona boos is en hoe dat is gegaan en hoe God hem heeft terechtgewezen, nou, dat vind je in vers 5 tot en met 10. Op het moment dat duidelijk wordt dat God het niet doet, heeft Jona al iets achter de rug met God. Jona heeft gepreekt. Hij is de stad aan de oostkant naar buiten gegaan. Waarschijnlijk omdat aan de oostkant van Nineveh de heuvels waren, zodat je goed zicht had op de stad. Hij heeft daar voor zichzelf een hutje gemaakt, een afdak, gaat onder de schaduw zitten. Tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde. Jona heeft zitten afwachten. Dag 5, dag 10, dag 14, dag 39, tot de 40ste dag aanbreekt. Wat zal er met de stad gebeuren? Dan zit hij in zijn hut. Wachtend op de consequentie van zijn prediking. En dan, hoe is dat gegaan? Wat maakt nou dat die uitbarsting van Jona aan het begin van dit hoofdstuk zo heftig is? Ja, de Heere beschikt een wonderboom. Wonderlijk, hè? Er zijn verklarers die zijn helemaal gaan uitzoeken wat voor soort boom zo snel kan groeien dat. Er schijnen best een paar bomen te zijn, maar er is er niet één die een paar meter wordt in één dag of één nacht. In ieder geval is het een boom die door God gebruikt wordt. En die schiet omhoog. En er is dus bij de schaduw die de hut bood, nog een grotere schaduw van de boom. Om hem te bevrijden van zijn kwelling. Blijkbaar heeft Jona geleden aan de hitte. En blijkbaar is de kwelling meer dan het klimaat. Heeft Jona zich zitten verbijten in het aftellen van de dagen. Dan staat er zo bij. Het is niet zo vreemd hoor dat sommige verklaarders zeggen er zit iets van een satire in. En Jona was erg blij met de wonderboom. Nee, ook de profeet die hier zijn geschiedenis beschrijft, ontziet zichzelf niet. Wat kun je in het klein, in het persoonlijke leven, zo ikgericht zijn, dat je anderen vergeet? Jona krijgt een wonderboom van God erbij in zijn kwelling, maar hij komt niet tot bezinning. De volgende dag beschikt God bij het aanbreken van de dag een worm, een wonderworm, die de wonderboom steekt zodat hij verdort. En het gebeurde toen de zon opging dat God er ook nog een verzengende wonderwind bij beschikt uit het oosten. En de zon steekt weer op het hoofd van Jona zodat hij geheel uitgeput raakt. Hij verlangt ernaar te sterven. En dan zegt hij het opnieuw, het is voor mij beter te sterven dan te leven. Aangrijpend, hè? Ik vind het wel. Hij is uitgeput door de hitte, teleurgesteld in God. Hij heeft geen zin meer. En dan komt in vers 9 die vraag van God naar Jona. Bent u terecht in woede ontstoken over die wonderboom? God maakt het klein. Van de stad gaat het naar die boom. Ben je nou terecht in woede ontstoken tot de dood toe? Kun je het niet begrijpen dat ik eigenlijk maar die boom verspil? Want goed, die is dan even gekomen en die gaat ook weer. En dan zegt de Heere, u ontziet die wonderboom waarvoor u niet gezwoegd hebt en die u niet hebt laten groeien en die één nacht ontstond en in één nacht verging. Jona, hier hebben we het over een boom. Die voor jou dus blijkbaar zo belangrijk is, dat je denkt niet zonder te kunnen. Zonder die boom zeg je stop maar. Ik hou het niet vol in die hitte. Ik hou het niet meer langer vol met u. Met uw genade en met uw goedheid en met uw geduld. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ja, gemeente, zo dus. Zo zegt God. Zou ik die grote stad Nineveh niet ontzien waarin meer dan 120.000 mensen zijn die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten en daarbij veel vee? Hoe moet ik leren omgaan met Gods geduld? Door te leren zien dat ook mijn vijand, ook zo'n volk dat zich bekeert met zo'n verleden, en al die dieren in Nineveh Gods eigendom zijn. En uitgerekend die mensen die het verschil tussen hun rechter en hun linkerhand niet weten. Jona. Die niet weten waar jij mee bent opgevoed. Die slechts één preek hebben gehoord. En zich daarop hebben bekeerd. Als jij die boom had ontzien, Hoeveel te meer mag ik dan niet Nineveh ontzien, Nineveh sparen? Wat een terechtwijzing, gemeente. De genade en de barmhartigheid van God. Je kunt ervoor vluchten. Je kunt er in boosheid mee eindigen. Maar de les van God is dat uitgerekend op zulke momenten als het schuurt, hij je wil leren te kijken met zijn ogen. Uitgerekend het volk Israël heeft het boek Jona laten staan. Uitgerekend het volk Israël heeft de eeuwen door het boek Jona gelezen op de grote verzoendag. Dat open einde, hè, waarin we niet horen wat het met Jona nou uiteindelijk geworden is, is een blijvende vraag. Zouden wij, die ook in staat zijn om God te tergen, zouden wij die Gods geduld ook zo vaak op de proef hebben gesteld, een oordeel moeten geven over hen die een beroep doen met berouw op datzelfde geduld van God? Is verzoening en vergeving niet aan God? Is het oordeel niet aan God? En mag ons gebed en moet ons gebed niet zijn om, net zoals Jezus even daarna heeft gezegd, de barmhartigheid van God te leven? Ik moest denken aan die andere gelijkenis die Jezus heeft gesproken over de arbeiders in de wijngaard. Dan worden er mannen van de markt gehaald die daar staan en zichzelf aanbieden voor klussen. En degene die aan het begin van de dag zijn opgehaald en die gewerkt hebben voor de baas, die doen hun best, maar het blijkt dat halverwege er meer mankracht nodig is, en dan aan het einde van de dag komen er nog een paar. En je begrijpt, er zijn er dus aan het eind van de dag een paar die hebben uren gewerkt, en er zijn er die hebben maar eventjes gewerkt. En dan zegt de baas aan het eind van de dag: nu ga ik het loon uitbetalen, jullie krijgen allemaal evenveel. En dan zijn er mensen die zeggen: hé, dat is oneerlijk. Zij morden en zeiden: deze laatste die er op het laatst van de dag nog even bijgekomen zijn en maar 1 uur hebben gewerkt, u hebt ze gelijk gesteld met ons die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. En dan zegt de Heer: vriend, ik doe u toch geen onrecht. Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam hetzelfde geven als aan u. Is het niet geoorloofd met mijn geld te doen dat van mij is wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Jezus duidt daar op het conflict wat de Joden ervaren met wat Jezus doet. Jezus is gekomen allereerst tot het zijne. Maar als de Joden hun Messias weigeren en de vergeving niet accepteren, komen degenen die niet verkoren zijn, de laatste, die worden dan de eerste. Zo ook Nineveh. Ze zijn niet verkoren. Ze hebben geen verbond met God, zoals Israël dat heeft. Maar wat een les voor hen, voor Israël. Wat een les voor ons, toch? Dat de goedheid van God verder gaat dan je voor mogelijk hield. En dat brengt me bij het laatste punt van de preek. Ten slotte, het laatste punt van een hele serie preken. Hoe kan Jona nu zo eindigen? Waarom geen happy end? Waarom niet uiteindelijk toch de bekering van Jona erbij? De Bijbel is eerlijk, gemeente. De enige echte reden hiervoor is dat het echt zo gebeurd is. En God heeft het niet mooier gemaakt. Die heeft niet aan het einde de zaak nog even wat opgefleurd. Jona heeft er ook zelf niet een draai aan gegeven. Hij heeft een punt gezet. God antwoordt mij, die het niet begrijp. En hij zegt tegen mij, kijk nou eens naar wat er allemaal gebeurd is daar in Nineveh. Die hele grote stad met 120.000 mensen. Zou ik daar niet mee mogen doen wat ik goed vind? Ze zijn voor mij. Geliefde gemeente, als Jezus op de aarde is gekomen en begint te preken, is van meet af aan duidelijk hoe radicaal het evangelie van zijn vader is. Daarom hebben we ook Lucas 6 gelezen. Heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken en bid voor hen die u belasteren. Als u hem lief hebt die u lief hebt, wat voor dan komt u daarvoor toe? Doen niet alle mensen, doen niet alle zondaren dat ook? Leren omgaan met Gods geduld, dat is uiteindelijk geloven in Jezus Christus die zegt, zalig ben je, ook al word je vervolgd, al ben je arm van geest, al smaden de mensen je, zalig, gelukkig ben je, als je de regels van mijn koninkrijk hanteert. Heeft hij het zelf niet gebeden toen hij hing aan een kruis? Vader, vergeef het hem. Hij ging niet de hoofdschedelplaats, de heuvel Golgotha op, om de ondergang van Jeruzalem te zien, maar om hun behoud te zoeken. Hij hing buiten de stad aan een kruis. En hij bad, vergeef het hun vader, heb geduld met hen. Stel het oordeel uit, ze weten niet wat ze doen. En gemeente, dat gebed, dat wordt verhoord. Dat is verhoord. En degene die leven van de vergeving van Jezus aan het kruis, mogen, zegt Petrus, een voorbeeld zien in wat hij heeft gedaan. Die als hij leed, niet dreigde. En die als hij gescholden werd, niet terugschold. En daarmee een voorbeeld gaf tot navolging. En het overgaf in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Dat is het einde van Jona. Maar ook het begin van een nieuw leven, toch? Als Christus Jezus voor je is gekomen en je bent in een totaal andere omgeving als Nineveh opgevoed. En je hebt in het midden van de gemeente de boodschap van de genade gehoord. En dat je rondkijkt in je familie, in je gezin en daarbuiten, wereldwijd. Hoeveel mensen zijn er die het onderscheid tussen hun linker en hun rechterhand niet weten, met andere woorden geestelijk geen inzicht hebben zoals u het hebt? Wat ik van Jona leer is, loop niet weg voor de roeping van zending, van evangelisatie. Stoor je er niet langer aan en word niet boos als Gods genade blijkt dat echt de grootste van de zondaren gered worden. Keer je wang toe, houd het hoofd omhoog en weet, de overwinning is aan hem die genadig is en tegelijkertijd rechtvaardig. Eens komt de dag dat de mensen die zich in Nineveh bekeerden zullen opstaan in het oordeel, zei Jezus. En zij zullen degene die zoveel voorrechten hadden en wisten wat het onderscheid was tussen links en rechts, moeten aanklagen. Jullie hebben niet gewild. Maar eens zal ook op die dag met u, met jou, met mij, met Hitler en Stalin en Poetin en alle seriemoordenaars en alle ontuchtplegers en alle geweld misdrijven. De boeken opengaan. En dan zal blijken dat God rechtvaardig is. En dat niemand daar een beroep kan doen op zijn genade. Die geen berouw heeft gehad van zijn daden. En hoe pijnlijk het ook is. Maar daar zal ook Uria moeten instemmen. Dat David een plaats heeft op de nieuwe aarde. Het schuurt. Hier nog wel. Maar eenmaal, als alle goddeloosheid is weggedaan, zal er op deze nieuwe aarde nooit meer iemand zijn die boos is op God. Zal er ook nooit meer iemand zijn die onrecht kan laten bestaan. Daar is er vrede. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging zingen uit Psalm 101 en daarvan het eerste vers. 101, vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. Daar heb je die twee dingen bij elkaar, dat sluit elkaar niet uit. Een psalmgezang, o hooggeduchte eer, Heer, uw naam ter eer. Psalm 101, vers 1.